Geliefde gemeente, ik vraag uw aandacht nog eens voor de Heidelbergse Catechismus zondag 19, de 52e vraag en het antwoord. Zondag 19, vraag en antwoord 52, daar vraagt de onderwijzer: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het antwoord luidt dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover. Het artikel luidde: ik geloof dat Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En wij waren daar reeds mee bezig met dit antwoord. Drie zaken vragen onze aandacht. Hoe verwachten wij, wie verwachten wij en wat verwachten wij? Verleden week hebben we het een en ander opgemerkt aangaande de komst van de Heer Jezus, de tekenen die zijn komst vergezellen. En wij hebben toen ook gelet op de nood en de strijd, de droefenis en de vervolging die het deel waren van Gods kerk toen de Heidelbergse Catechismus werd geschreven. De droefenis van de scheiding, van het leed, van de pijn en van de smart, toen zoveel duizenden door de inquisitie tot de dood werden vervolgd en veroordeeld. Op sommige plaatsen op deze wereld is er in die zin nog geweld. En worden mensen op een gewelddadige manier verhinderd en gehinderd en belet om in vrijheid samen te komen onder het woord. Het merkwaardige is dat juist in tijden van grote druk en vervolging de Heere zijn kerk uitbreidt en vele toebrengt tot de gemeente die zalig wordt. Dat merken wij ook nu nog. In landen waar het moeilijk is of was, is de kerk toch niet ten onder gegaan. Het enige land wat in de grondwet heeft opgenomen een verbod op de religie is Albanië. Maar ook daar voert men een vergeefse strijd om het vuur dat God ontstoken heeft te blussen. Maar het lukt niet, tot grote ergernis van de autoriteiten blijkt steeds weer hoe de kerk van God door Christus in stand gehouden wordt, ook als iedere openbare vorm van samenkomst onmogelijk is. En ik heb dat in de tijd ook wel eens gezegd in China, waar ook officieel geen kerkdiensten praktisch mogelijk waren, dat daar de mensen op stukjes papier de tekst van de Bijbel die uitgezonden werd vanuit andere delen van de wereld noteerden. En in hele kleine groepjes, kleine cellen van 2 of 3 personen, samen bogen voor de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Maar ook daar zie je weer de veranderingen. Als je het bijhoudt in de bladen, de tijdschriften, dan zeg je, hé, het gaat niet. Christus houdt zijn kerk in stand. En wat een ontroerende gedachte. En misschien als we het meemaakten, een ontroerende ervaring. Dat op zulke plaatsen, op deze wereld, de naam van God beleden wordt. En dat op dit moment in Rusland en in China en in Albanië en op zoveel andere plaatsen in gemeenschap beleden wordt die wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een grote zaak die wij niet kunnen bevatten, waaruit onze kleinheid en nietigheid blijkt. Dat wij de kerk niet kunnen zien, want de kerk is voor een deel in de hemel en voor een deel op de aarde. Maar ook die kerk op aarde kunnen wij niet zien. Wij zien altijd maar een heel klein stukje van de kerk. We hebben ook gehoord hoe het niet altijd met geweld gaat en vervolging, maar ook met list, met een langzame, dodelijke ondermijning van de waarheid. Thuis, op school, in de kerk. Zo sluipend. Zodat het vaak al veel verder weg is als dat je je bewust bent. En hoe dat ook door allerlei dingen bevorderd wordt. In de lectuur, de literatuur, de communicatie, middelen en mogelijkheden die er zijn. Dat je merkt dat de vorst der leugenen alles op alles zet. Nog niet met geweld, maar met list. Om het woord van God krachteloos te maken. Om de kerk leeg te krijgen. En we hebben daarop gewezen dat wij ook in deze tijd zo nodig hebben oog ervoor te krijgen, dat wij onze ogen opheffen tot de bergen, van waar zal onze hulp komen? Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Daar is alleen de hoop op gericht, dat God nu een stroom van verleiding en bedrog en verwereldlijking overal doorheen breekt en alles lijkt los te woelen en weg te spoelen, om nu, ook in deze tijd, niet in een vals optimisme, maar in het geloof en de hoop op God, die niet liegen kan, met opgerichte hoofden te verwachten. Hoe verwachten? Met opgerichte hoofden. Wel nedergeworpen misschien, maar niet verdorven en verworpen, maar door God de Heere vastgehouden. Ach, dan denk je zo vaak aan de kinderen. Aan je eigen kinderen. De kinderen van de gemeente. Als je ze zo bij elkaar ziet. Zo met elkaar. Zoals op tweede kerstdag. Er zijn nogal wat kinderen in de gemeente. Heren. wilt u ze alstublieft vasthouden. Soms zou je ze wel zo klein, dat kan niet, dat mag ook niet, maar je zou ze wel eens zo klein willen houden. Dat ze, niet dat wij ervan af zijn dan, of dat het voor ons zo makkelijk is, maar dat je merkt dat God voor ze bestaat. Dat de Heere God hoort. En dat ze zo de toevlucht mogen nemen tot die levende God in het gebed. In dat eenvoudige kindergebed. En als dan je hoofd of je oog gericht wordt op God, dan zeg je, Heere, u zal toch uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Uw woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Als je naar beneden kijkt, en vooral naar ons grote mensen, dan zou je zeggen met de profeet, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Maar ziende op hem, dan is er ook verwachting, dat in de meest donkere tijden, die deel kunnen zijn van de kerk van Christus hier op aarde. Toch onverwacht, ongedacht, verborgen en openbaar. Die wind van de Heilige Geest de harten beroert. En zondaren samen bindt rond dat woord. En dat kan ook wel eens de weg zijn van God met zijn kerk. Dat de kilheid en de kou van de wereld en de ellende en de Godverlatenheid zo groot worden dat de Heere kerk dichter bij elkaar brengt en bij hem. En dat we niet langer ons verliezen in allerlei dingetjes, maar om samen in strijd en zegenpraal zijn grote naam te belijden. Kan de Heere doen. Want ja, het past een predikant niet om op een gemeente af te geven, want dan geeft hij op zichzelf af, uiteraard. Maar het neemt niet weg, als je toch vaak de prediking hoort, dat je zegt, hoe inhoudloos, hoe erg, hoe leeg, ja, misschien wel een beetje politiek actueel, maar die kern, wat zijn we daar vaak ver vandaan, van de kern van de boodschap, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Net of dat niet zo belangrijk meer is, maar de Heere kan het bij elkaar drijven, zodat we weer van harte, voor het eerst of bij vernieuwing, mogen instemmen. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Daarom is het nog actueel. Droefenis en vervolging. Want wij worden altijd vervolgd. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch en maak ons vrij. Binnenuit. Wie zal ons verlossen? Vervolging is er altijd, in allerlei wijzen. toen die satanische draak zag dat hij het kind, de Heer Jezus, niet krijgen kon. Toen vervolgde hij de vrouw, dat is de kerk, waar het kindelijke gebaard was. Lees in de Openbaring. En hij werd vergrimd op die vrouw en op haar zaad. En die vrouw kreeg vleugels om te vliegen in de woestijn. Maar die draak die deed uit zijn muil een rivier voortkomen om die vrouw, om die kerk te verdrinken. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en verzwolg de rivier. Nou kan een rivier op twee manieren schade aanbrengen, geestelijk. Een rivier kan alles onder water zetten, zodat mens en beest sterft. Maar een rivier kan ook de woestijn doen bloeien. Welvaart. Hoogconjunctuur. Zo is het nou, daar zie je die twee elementen. Geweld, vervolging. List. Hij probeert ons te verdrinken. Het zij in de tegenspoed in de ellende of in de voorspoed. Zalig is hij die met de apostel Paulus getuigt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nu gaan we dit antwoord verder overdenken. Deze laatste zondag van 1985. Onze eerste gedachte was dus, hoe verwachten we met opgerichte hoofden? Wie verwachten we? Ik heb het al gezegd verleden week en ik herhaal het nog eens. Je komt toch die vrees tegen in de kerk. Is dat vreemd? Nee, ik weet wel, je kunt zeggen, de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Maar wanneer zijn wij volmaakt in de liefde? Wij spreken er vaak zo afstandelijk over. Maar als het nou op jou persoonlijk aankomt, de Zoon van God, die bevoegdheid heeft gekregen van de Vader om gericht te houden, die al het verborgene in het openbaar zal doen komen, die van ieder ijdel woord rekenschap zal afeisen. Ja, zelfs onze gedachten zijn niet tolvrij. Ken je die vrees? We hebben gezongen uit Psalm 143, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Ik weet het wel. Niet van allemaal. Maar toch kom ik het tegen. En het is mij niet onbekend. Ik heb zulke angsten gehad in mijn leven, in mijn jonge leven. Angst. Visioenen, dromen, dat de Zoon van God als die rechter van leven en dood op de wolk kwam. Meestal ben je dan al wat groter geworden. Is er wat meer bewustzijn van je kwaad, van je zonde, van alles wat verkeerd is. Dan denk je, nou sterf ik. Nou word ik niet meer wakker. Ik ga niet slapen. Ik hoor mijn hart kloppen in mijn oor. Kussen op je hoofd. Ja. Ik kom het nogal tegen. Dat mensen in hun vrees openbaar worden. Zou er voor mij mensen met wie wij de dood van de Heere verkondigen, mensen die worden aangegrepen door het kwaad, door het gericht dat ze in hun leven, ja, God hebben verlaten. Eigen lust, eigen weg gegaan zijn. Niemand weet het. Soms moet je zeggen, als God het maar weet. Maar je ziet toch iets van de vrees en van de benauwdheid. Als het op je aankomt, al wat in het lichaam geschied is, het zij goed of het zij kwaad. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Wat geloof ik daar nou van? Och, ik geloof het niet. Dat blijkt wel. Maar als het dan op je afkomt, dat God alles weet en ziet. Ja, maar als we nou toch maar... Ja, maar dat kunnen wij niet. Wij kunnen natuurlijk wel een mooi verhaal vertellen en woorden die waar zijn. Zeggen, ja, maar als je in de Heer Jezus... De Heer Jezus die zal toch vergeven. God die vergeeft toch. Jazeker. Maar dit antwoord staat er niet voor niets. Dit antwoord bewijst dat de man die het schreef er wel weet van heeft. Hoe we het hoofd laten zakken. Hoe we de moed verliezen. Hoe we in een ogenblik kunnen sidderen van binnen. Als God opstaat en mijn ijdel beeld veracht, waar moet ik blijven? Waar moet ik me bergen? Dat weet hij wel. Hij weet wel dat we aardig uit de weg kunnen, zo lijkt het. Maar dat we in werkelijkheid van die kleine, nietige, bange mensen zijn. Als het woord spreekt, als onze conscientie, ons geweten spreekt, zo ontredderend. Daar speelt hij nu op in. Want hij kan het wel begrijpen dat het met zo is, met ons zo is. Wie zal God zien en leven? God is toch een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daarom zegt hij, wij verwachten met opgestoken hoofden. Hoe kom je erbij? Daarom verwachten wij met opgestoken hoofden, opgerichte hoofden, omdat hij, de rechter, die komen zal, zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, daar ligt alleen de uitkomst. begrijp je dat? We kunnen eromheen draaien als een vlieg om de lamp, maar hier loopt het over. Dit is het antwoord. Wie verwacht u? God de Vader, de rechter, die alle Adams kinderen zal veroordelen, omdat ze hem in het paradijs naar de kroon hebben gestoken? Tegen wie wij altijd weer zo zwaar gezondigd en overtreden hebben? Wie verwachten wij? Of verwachten wij een lieve Heer die net zo'n soort rechtsgevoel heeft als wij? Nou ja, vooruit maar. Ik zal het wel vergeven. Wie verwachten wij? Dezelfde. Nou moet je goed opletten, want daar loopt het over. Wie kan ons een antwoord geven in onze ontreddering? Wie kan ons helpen? Wat kan ons helpen als de dood ons aangrijnst? En je krijgt je eigen leven weer eens terug. Wie kan ons helpen? Wat kan troosten? Dit, die komen zal, is de Heer Jezus Christus. Is de in het vlees gekomene, is Jezus van Nazareth, die het land doorging, goed doende. Die zei, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Hier komt hij om te oordelen. Maar zover is het nu nog niet. Nu, in de tijd van ons leven, gaat hij het land door. De landen. En noem ze maar op. Er gaat, zongen wij op school, door alle landen een trouwe kindervriend. Zijn oog kan ons aanschouwen en hij ziet ieder kind. Jezus Christus, de zaligmaker. Nou komt het erop aan. Niet, kun jij wel voor God verschijnen? Heb jij het nou zo goed genoeg gedaan in je leven? Kun jij nou zeggen, nou, wat ik misdreven heb, dat is van die aard, daar wil ik dan nog wel voor betalen. Nee. Nu gaat het erom, die in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven, die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods, blijft. Op hem. Toe, vreesachtige ziel, luister eens goed. Wie komt er? Een vreemdeling, een onaandoenlijke. Nee, de Zoon des mensen, die heeft die eer gekregen om gericht te houden. Die hier in het evangelie sprak. Uw zonden zijn u vergeven. Die hier het gericht gebracht heeft. Kom, laat ons samen richten. Al waren je zonden als scharlaken of als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol en als vers gevallen sneeuw. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Ziet mijn knecht, mijn uitverkorene, welk ik ondersteun. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Jezus Christus, die plaatsbekleder, die zich tevoren zo heeft vernederd om mijnentwil in het gericht gestaan heeft, over hem, dat is over mij in principe. Maar hij heeft mij vrijheid geschonken en bevrijding gebracht. Maar over hem is uitgesproken schuldig. Hij is des doods schuldig. En al de toorn Gods en zijn grimmigheid en de donderslagen en de bliksemschichten en de diepe duisternis, die zijn op hem aangekomen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Het behaagde de Heere, hoor je het? Het behaagde de eeuwige Vader om zijn eigen heilige kind Jezus te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hij is gestriemd om onze onreinheid, om onze Godvergetenheid. Hoe is dat? Kinderen, geloven jullie al in de Heer Jezus Christus? Gelukkig. Ouderen, wij vaders en moeders, of nog ouder, geloven wij in de Heer Jezus Christus? Hebben wij zijn stem in het evangelie gehoord? Ik ben gekomen, niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dan kan alleen het hoofd worden opgericht, anders niet, anders is het brutaliteit. Anders is het gewoon vermetel om te zeggen, wat doe ik dan? Ik zou niet weten waar ik bang voor moet wezen. Daar heb je geen recht toe om zo te denken. Maar nu wij verwachten, wat spreekt de Heidelberger hier persoonlijk, verwachten hem die zich eerst om mijnentwil, voor mij persoonlijk, voor een groot volk, voor mij persoonlijk, voor het gericht gesteld heeft. En gezegd heeft, Vader, straf mij. Voor die bandiet daar, voor die moordenaar, voor die hoereerder, voor die doodslager, voor die dief, straf mij, geef mij de straf. Wil mij schuldig verklaren in het gericht. Laat mij de vloek deelachtig worden. Verander me in een vloek. In het afschuwelijkste wat denkbaar is. Toen Jezus Christus op Golgotha hing als de man der smarten, was hij als het ware de afschuwelijkste die er was. Terwijl hij geen zonde gedaan had. Heilig is geweest in gedachten, woorden en werken. Maar zo wilde hij zich verenigen met mijn afschuwelijkheid. Met mijn gruwelijkheid, dat de Vader al de ongerechtigheden van zijn Jacob in hem wilde zien, in hem wilde straffen, in hem wilde wegdoen voor eeuwig. Daarom is de Heer Jezus ook in een eeuwigheid verzonken, in een eeuwige dood, dat wij moesten ondergaan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat ik niet van God verlaten zou zijn. Onschuldig ter dood veroordeeld, opdat ik in het gerichte Gods vrijgesproken zou worden. De vloek is van mij weggenomen. Weggenomen. Niet weggemoffeld, maar weggenomen. Die vloek is gelegd op het Lam. Op de Heer Jezus Christus. Nou, met het oog op hem, kunnen we nu alleen maar met opgerichte hoofd die dag verwachten. Zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden. Niet buiten hem. Buiten hem is er alleen maar reden tot vrees en tot grote verschrikking. Tot een afgrijzen. Maar met het oog op hem, waar de wankelmoedige, de vreesachtige, de nieteling aan zijn mantel hangen. Heere Jezus, wees u mijn borg. Daar is hij uw borg. Daar doet hij zijn stem horen. Ik ben uw heil alleen. Zo is er reden en grond voor het opgerichte hoofd. Zo is er reden dat we niet door de angst vertwijfeld en in wanhoop gedreven worden. Jezus Christus, die heeft al de vloek van me weggenomen. En hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Die Heere Jezus verwachten we nu als een rechter. En wat zal die rechter dan doen? Hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk dat voor u bereid is. Waarom? Heb jij nooit geen zonde gedaan dan? Nee. Maar je zou toch wel eens in je leven, nee, ik heb nooit geen zonde gedaan. Hoe durf je dat te zeggen? Dat zegt de koning. De koning, de Heer Jezus, die zegt, die in mij blijft, zoals de rank in de wijnstok, die draagt veel vrucht. Ja, als je natuurlijk even daarvan afdenkt aan jezelf, dan zeg je, waar heb ik ooit iets goeds gedaan? Waar? Maar met het oog op hem en wat hij gedaan heeft, zou je tekort doen aan zijn werk. Als je net doet alsof jij met je eigen gerechtigheid, met je eigen kleedje voor de Heere zou moeten verschijnen. Dat kan niet. Engels schrijver die schreef eens in een grote aanvechting. En als de Heere mij dan veroordelen en verdoemen zou, dan zal ik in de hel nog zeggen dat hij onrechtvaardig is. Want hij heeft eerst zijn eigen zoon gestraft aan het vervloekte hout. Waarom straft hij nu mij? Dat is niet brutaal bedoeld. Maar daar zie je nou de oefeningen van het geloof. Dat heen gedreven worden naar die Christus. Die niet voor zichzelf, maar voor verloren zondaren de dood heeft aangedaan. Ontkleed is om ons te bekleden. Dat we niet naakt gevonden zouden worden. Die rechter, die zal dus als hij op de wolken komt, die zal in zijn kinderen zichzelf ontmoeten. Zichzelf. Hij zal daar zien het werk zijner handen. Hij zal dan toch zichzelf niet verdoemen. Hij zal toch zichzelf niet veroordelen. Hij zal toch die kerk toerekenen wat in zijn lichaam geschied is. Goed en kwaad. Kwaad heeft hij nooit gedaan. maar hij heeft wel het kwaad geleden. Maar hij heeft het goede gedaan. Die eenheid van de rechter met de kerk is zo groot. Het is zijn lichaam. Hij is het hoofd. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en onderhoudt het. Zal dan de Heer Jezus Christus zijn eigen vlees verdoemen? Als hij komen zal om te oordelen? Nee. Dat duldt zijn glorie niet. Hij is recht in al zijn weg en werk. Zo zal de zaligheid van die kerk recht zijn. Kan niemand iets tegenin brengen. Er is betaald. Er is verzoend. Er is een wit kleed. Er is geen vlek en geen rimpel. Alles in orde. Dat is het medicijn voor de vreesachtigen. Voor degene die misschien, ja, oh, als dat gebeurt, dat de hemelen worden opgerold als een dunne doek. Nee, daar moet ge niet zo aan denken. Gij moogt dit denken. Simon, Jonasson, hebt gij mij lief? Gij moogt dit denken. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Heere, dat ik ziende mag worden. Die Heere Jezus Christus, die zal u beveiligen. Die zal ervoor zorgen dat uw hoofd opgericht wordt. En straks in de dag der dagen opgericht zal zijn, vol blijdschap. Want hij zal recht doen aan al zijn uitverkorenen. Recht. Dat is toch wat, een verheerlijkt recht. Een betaald recht. Een verworven recht. Hier op aarde, daar zou je al zeggen, oh nee, Heer, het is in geen mensenhart opgeklommen, ik kan het me niet indenken. Ik ben toch ik. Maar hij zegt, ik ben u en gij zijt mij. Ik heb met u geruild. Gij hoeft niet te vrezen. Het is alles in orde. Het gaat om het kleed. Je weet van de bruiloftzaal in de Bijbel. Daar was alles kant en klaar. Het eten stond klaar, het drinken, de lichten brandden, het was alles even mooi. En bij de ingang stonden de dienstknechten van de Heer. En die dienstknechten die hadden geroepen, kom, alle dingen zijn gereed. Maar dan zijn ook alle dingen gereed. Dan hoef je niet meer te zeggen, hier ben ik. Als alle dingen gereed zijn, dan moet je daar in het portaaltje ook het kleed aantrekken, wat daar klaar hangt. Dan moet je niet zeggen, nou, ik vind mijn pakkie best genoeg hoor, ik zou niet weten waar ik bang voor moet zijn hoor, en ik zou niet weten dit en dat. Dat wordt een ontnuchtering. Maar de dingen zijn gereed. In het portaal zeggen de dienstknechten, zo, welkom, hier is een hoed, een reine hoed, hier is een wisselkleed, vergeving van al uw ongerechtigheden. En zo gingen ze naar binnen. Het was goed, maar dan opeens komt de Heer van het huis, van de maaltijd, van het feest, die komt binnenstappen. En die overziet de aanzittende gasten. En die ziet daar iemand zitten. Zonder kleed. Ik wil niet zeggen dat hij naakt was. Letterlijk. Nee, maar in zijn eigen plunje. Hij was ook wel bij de ingang geweest. Maar hij was gewoon doorgelopen. En die dienstknecht die heeft hem gezegd: hey joh, hoor eens, stop eens even niet zo hard. Hier is het kleed. Er zijn er genoeg. Maar hij heeft zijn hoofd geschud. Is even gekeken. Ik zou niet weten waarom ik zo niet naar binnen kan. Wat is er op me aan te merken? Toen keek die koning rond. Zegt: vriend. Hij zegt nog: vriend. Vriend, hoe ben jij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Hoe heb je het durven doen? Dat kan niet. Je zit hier met je eigen jas. Heb je nooit geloofd dat dat geen nut doet? Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood. Heb je nooit geloofd dat je gerechtigheden nog maar zijn als een wegwerpelijk kleed? En hij verstomde. Het is een gelijkenis, maar het is wel een beeld van de werkelijkheid. En die Heer zeide: werp hem uit in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Hij kon er niet bij. Daar gaat het om in deze woorden. Dat wij hem verwachten, die onze borg en middelaar geweest is. Op wien wij hebben gehoopt en geloofd, dat zijn gerechtigheid ons alleen redt van de dood. Om in het gerichte Gods vrijgesproken te mogen worden, omdat het gericht heeft plaatsgevonden op Golgotha. Wat verwachten wij? Nou, dat is nogal wat. Die al zijne en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is kras gezegd. Kun je dat nog wel zeggen in deze tijd? Is dat geen discriminatie? Zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Moet je hier iets in zien van: wacht maar, straks dan krijg je je portie nog wel. Straks dan zou jij nog wel eens branden. Straks. Nou heb je een grote wond, hè, maar straks. Ach nee. Dit wordt niet vleeselijk bedoeld. Dit wordt niet vleeselijk bedoeld. Dit wordt bedoeld naar de kant van God en van Christus. Zijn vijanden, dat zijn de vijanden van de Heer Jezus Christus. Begint niet met mij. Wij willen onze vijanden automatisch bombarderen tot vijanden van Christus. Maar dat is nog niet gezegd. Dat is nog niet zeker. Het is levensgevaarlijk eigenlijk om in die kant te denken. Hè. Ik heb dat vaak meegemaakt. Dan moeten de mensen die moeten op onze vanwege onze beledigingen, vanwege onze dit en dat, moeten ze het onderspit delven. En ik weet wel, de Heer kan heel wat doen, maar wees voorzichtig, wees voorzichtig. Denk liever aan het oude vrouwtje Alblas, die toen ze het over de vijanden had, die zei: die zitten hier altijd. Maar het staat er toch wel. Zijn, dat gaat voorop. Dat gaat voorop. De vijanden van, we hebben toch gezongen op Psalm 21, hè? Dan zal zijn toornig aangezicht, dan zal zijn rechtvaardigheid hen treffen en verslaan, hen die zijn rijk weerstaan. En dan moet je even opletten, daar wil ik nu even de nadruk op leggen. Wij denken altijd in algemene termen. Wij denken buiten het evangelie, buiten Christus. Ieder mens is een verloren zondaar. Ieder mens, zij, is schuldig. De hele wereld is verdoemelijk voor God. Alle mond zal gestopt worden, enzovoorts. Want we zijn allemaal gevallen Adamskinderen. Maar daar moet je eens op letten. dat de Heidelberger eigenlijk die rechter ontstekend als degene die het evangelie bracht, de blijde boodschap. Dat die rechter hier getekend wordt als degene die het land doorging goeddoende. Dat straks het oordeel ook zal gaan naar de lijn van het verbond van Gods genade, van de prediking van zijn evangelie. Niet alleen naar het werkverbond dat wij verbroken hebben, voor zover je van een werkverbond kunt spreken. Nee, dit is ernstig. Want Jezus Christus wordt verkondigd. Jezus Christus wordt gepredikt als het enige zoenoffer voor de zonde. En nou lees je in Psalm 21. Vernielen en verslaan hen die zijn rijk weerstaan. Je kunt wel eens zeggen, ja, de uitverkorenen die worden zalig. Er staat hier ook mij en met alle uitverkorenen. En de verworpenen die zullen in de hel terechtkomen. Ja. Maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Van die verworpenen? Heb je dan in Gods raadsbesluit ingezien? Nee. Maar het komt hierin uit tussen wieg en graf. Of wij buigen zullen voor die koning der koningen en die heren der heren. Voor die Heer Jezus Christus. Of wij hem als die enige zaligmaker hebben geloofd en omhelst. Dan ben je ook uitverkoren. Daar komt het dan uit. En verworpen. Ja, dan moet je niet zo denken. Zoals een inquisitie of zoals een Hitler of wie dan ook dacht. Dan zal openbaar komen. Gij die niet gewild hebt, zegt Jezus, dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dat is de ernst juist van het evangelie. Dat is niet meer een algemene waarheid die hier genoemd wordt, dat alle mensen eenmaal voor de rechter zullen verschijnen. Ik maak me sterk op grond van het woord dat het voor die heidenen waar we onze mond zo vol van hebben misschien, dat nogal mee zal vallen. Die het niet geweten hebben. Ze zijn niet te verontschuldigen, zegt de apostel. Dat niet. Maar als de Heere over Israël spreekt, en als de Heere en de apostel over de gemeente spreken, nou dan wordt de lijn wel wat strenger aangehaald. Geweten. Geweten. Dat is nou zo'n verdriet ook, hè. Ach, ik weet wel, een mens die kan heel wat buitelingen maken. Een mens kan tijdelijk helemaal van de weg af raken. Kan allemaal. Al ben je erbij opgevoed. Maar dat geliefde gemeente en kinderen, dat bidden wij God dat je niet voor eeuwig van het evangelie afvoereert. Want daar is geen uitkomst. Want als dat openbaar komt, die vijandschap tegen het evangelie, dan heb je geen vader meer. En dan heb je ergens geen moeder meer. Of andersom. Zijn en mijn vijanden. Ja, maar dat kun je hier op aarde toch, dat weet ik wel. Ik weet het allemaal wel. Ik hoop dat de Heere God ons allemaal bij elkaar houdt. En brengt de weerspannigen. De overtreders. Want straks staat vader of moeder niet te huilen hoor. Als de koning zegt, ga weg gij vervloekte in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. Dan wordt er geen traan om je gelaten. Want dan staat de kerk, dan staan al Gods kinderen zo aan de kant van God, aan de kant van de Heere Jezus Christus, dat ze een afschuw hebben van een ieder die Jezus Christus niet heeft erkend, niet heeft geloofd, als die enige zalig maakt. Er hoeft niet aan te twijfelen. Dit is zo zeker. Daar zijn geen vleeselijke gevoelens meer, geen vleeselijke tranen van meelij of wat. Dat is er voorbij. Zijn vijand, dan ook mijn vijand. Dan zullen zij zeggen, wie het ook gaat, Heere, het is goed wat u doet. Uw oordeel is recht en uw vonnis is rechtvaardig. Maar, zegt de kerk, wij verzekeren ons aangaande uw betere dingen met de zaligheid gepaard. Dat is het uitzien. Het uitzien dat we allemaal op die grote dag niet zullen staan aan de kant van de vijanden. Maar dat het hier al uitkomt, hier en nu, dat we aan de kant staan, aan de kant gezet zijn van het Lam dat onze zonde op zich nam. Kinderen, als er nou eens een broertje of een zusje van je sterft, dat is erg, hè? Dan zeg je, we waren met z'n vijven, of we waren met z'n zeven, of met z'n tienen. En één is er weg. Die kring, dat kringetje, allemaal elkaar een hand geven, dat is één schakeltje uit. Dat is erg. Maar als straks de Heere Jezus komt, wat zou dat erg zijn, als er één schakeltje uit is. Als er één jochie of meisje, die vandaag in de kerk gezeten hebben, er niet bij zal zijn. En als ze zou zeggen, vader, vader. En vader, die ken je helemaal niet meer. Moeder, en moeder kent je niet. Dat is wel heel erg. Heel erg. Als je eraan denkt, dan zou je zeggen, vreselijk. Daarom heeft God ons in de kerk gebracht. Daarom heeft God ons gedoopt. Daarom zegt God, kind, kom kinderen, hoort naar mij. Daarom is God elke zondag bezig om ons te brengen aan de kant van Christus, aan de kant van de Heere Jezus. Daarom gaan jullie op catechisatie, daarom kom je in de kerk, daarom wordt er thuis nog uit de Bijbel gelezen, en daarom vraag je als je s'avonds naar bed gaat en 's morgens op, Heere, helpt u me. Heere, geeft u me ook een nieuw hart. Heere Jezus, u bent de liefste van al. Daarom. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Nou, dat wij hopen dat er niet één achterblijft, maar dat we allemaal mogen staan in de hemelse zaligheid die Hij zal geven. En dat de Heer Jezus zal zeggen tegen de Vader, Vader, kijk, hier ben ik. Met al de kinderen, de kleintjes en de grote, die u me gegeven hebt. Ja, het waren ondeugende jongens soms en meisjes. Maar ik heb ze gewassen in mijn bloed. Ik heb ze een nieuw pak gegeven, een nieuw kleed. Kunt u er één vlekje op merken? En dan zegt de Vader, nee, ze zijn goed. Ze zijn allemaal goed. Laat ze maar binnenkomen. Laat ze maar spelen en vrolijk zijn. Tot in alle eeuwigheid. Er is heel wat voor betaald. Amen.